Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 93 en daarvan het eerste en ook het laatste vers. De Heere geert de hoogste majesteit. 93 vers 1 en vers 4. Aan u zal worden voorgelezen Jesaja 41. Ik herhaal Jesaja 41. Na de schriftlezing wordt u een artikel gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en wel artikel 1. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48 vers 6. Want deze God is onze God. Spreek er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, den Almachtigen Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mens en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen wij nu Jesaja 41. Zwijgt voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden, laat ze dan spreken. Laat ons tezamen ten gerichte naderen. Wie heeft van den opgang dien rechtvaardige verwekt? Heeft hem geroepen op zijn voet, de heidenen voor zijn aangezicht gegeven, en gemaakt dat hij over koningen heerste? Heeft hij aan zijn zwaard gegeven als stof, aan zijn boog als een voortgedreven stoppel? Dat hij hen najaagde en doortrok met vrede door een pad, terwijl hij met zijn voeten niet gegaan had? Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, de Heere, die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. De eilanden zagen het, en zij vreesden. De einde der aarde beefden, zij naderden en kwamen toe. De een hielp den ander en zeide tot zijn metgezel, wees sterk. En de werkmeester versterkte den goudsmid, die met den hamer glad maakt, dien die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel, het is goed. Daarna maakte hij het vast met nagelen, dat het niet wankelen. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij, Jacob, dien ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij, welke ik gegrepen heb van de einde der aarde, en uit haar bijzondersten geroepen hebt, en zeide tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren, en heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u, zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Ze zullen worden als niets en de lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niets. En de lieden die met u oorlogen, als een nietig ding. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormken Jacobs, gij volksen Israëls, ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de Heilige Israëls. Zie, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Gij zult hen wammen, en de wind zal hen wegnemen, en de stormwind zal hen verstrooien. Maar gij zult u verheugen in de Heere, in den heilige Israëls zult gij u roemen. De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen. Een tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. Ik zal in de woestijn den cederboom, den sittingboom en den myrtenboom en den olieachtige boom zetten. Ik zal in de wildernis stellen den dennenboom, den beuk en den busboom tegelijk, opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan dat de hand des Heeren zulks gedaan en dat de heilige Israël zulks geschapen heeft. Brengt uw lieden twistzaak voor, zegt de Heere. Brengt u vaste bewijsredenen bij, zegt de koning Jacobs. Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Verkondigt de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen en het einde daarvan weten, of doet ons de toekomende dingen horen. Verkondigt dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Ja, doet goed en doet kwaad, dat wij verbaasd staan en tezamen toezien. Zie, gij lieden zijt minder dan niet, en uw lieder werk is erger dan een adder. Hij is een gruwel die uw lieden verkiest. Ik verwek een van het noorden, en hij zal komen van de opgang der zon. Hij zal mijn naam aanroepen, en hij zal komen over de overheden als over leen. En gelijk een potterbakker het slijk treedt. Wie heeft wat verkondigd van de aanbeginnen? Dat wij het weten mogen of van tevoren dat wij zeggen mogen, hij is rechtvaardig? Maar er is niemand die het verkondigt, ook niemand die wat horen doet, ook niemand die uw lieder woorden hoort. Ik de eerste zeg tot Sion, zie ze daar, en tot Jeruzalem. Ik zal een blijde boodschapper geven. Want ik zag toe, maar er was niemand. Zelfs onder deze, maar er was geen raadgever. Dat ik hun zou vragen en zij mij antwoord geven zouden. Zie, ze zijn altemaal ijdelheid. Hun werken zijn een nietig ding. Hun gegoten beelden zijn wind en een ijdel ding. Lezen wij nu artikel 1, de belijdenis des geloofs, wat handelt over dat er een enig God is. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig. Volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 95, vers 1, 2 en 3. Komt, laat ons samen Israëls Heer. 95, 1, 2 en 3 gaan we samen zingen. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanavond verder gaan met de behandeling van de profetieën van Jesaja. We waren toegekomen aan hoofdstuk 41 en we wilden daarom vanavond stilstaan bij hoofdstuk 41 en dan vooral de eerste 20 versen. Dus de eerste 20 versen van Jesaja 41. En ik lees u het 10e vers, waar Gods woord al dus luidt: vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Gemeente, het gaat in dit gedeelte van de profetie van Jesaja over de verlossing, de boodschap van verlossing. En dan letten we er eerst op dat die boodschap nodig is. We letten er in de tweede plaats op wat die boodschap inhoudt. En we letten er in de derde plaats op welke vrucht, welke zegen die boodschap met zich meebrengt. Die boodschap van verlossing. Gemeente, we hebben gehoord uit de Bijbel: vrees niet. Er staat in het 10e vers. En dat wordt in vers 14 nog weer eens herhaald. Vrees niet. Dat zijn woorden die God zelf zegt. Dus ze hebben een hele belangrijke bron, namelijk God. En als God iets zegt, dan gebeurt dat ook. Dan heeft dat ook inhoud. Dan heeft dat handen en voeten. Maar dit hele stuk wat we hebben gelezen, dat is letterlijk zo door God gezegd. Jesaja is de bode, is een instrument. En hij moet alleen maar doorgeven wat God wil dat hij bekend maakt. En dan zegt de Heer: vrees niet. Nou, dat kunnen natuurlijk mensen tegen je zeggen. En dan soms denk je van, nou, ik heb gelijk. Soms denk je, ja, wat heb ik er eigenlijk aan? Je kunt het ook tegen jezelf zeggen. Maar hier zegt God dat. De levende God, de God van de Bijbel. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Woorden om dus te onthouden. Woorden die we geregeld nog wel eens tegenkomen in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij de geboorte van de Heer Jezus, dan zegt de engel: vrees niet, want ik verkondig uw grote blijdschap. En bij de opstanding zeggen de engelen ook weer: vreest gij lieden niet, want ik weet wie gij zoekt. Kennelijk is dat nodig, dat het nog alles herhaald wordt in de Bijbel. Vrees niet. Het is ook wel belangrijk dat we even nagaan, en daar komen we nog op, tegen wie de Heer dat dan precies zegt. Zijn dat mensen die, ja, heel sterk zijn of heel belangrijk, koningen of zo, of wereldheersers? Nee, dat zijn mensen die worden bijvoorbeeld in vers 14 genoemd een worm van Jacob. En een volkje is, dat is een klein woordje, een worm, dat is een beeld van iets gerings. Een worm, als je die uit de grond haalt, dat is nu ook niet direct een toonbeeld van schoonheid. Integendeel, dat trap je op. Dat vind je ook niet altijd aangenaam, een worm. Nou, tegen dat soort mensen zegt de Heer dat. Tegen, ja, als we het Nieuwe Testament ernaast leggen. Hoeren en tollenaren, schuldige mensen, arme mensen. Misschien niet in de uitleving, maar in de inleving. Wormpje Jacobs, vrees niet. En dan staat het ook in de Bijbel. Het is dus God die dat zegt. En God die dat ook door de Heilige Geest heeft laten opschrijven. Zodat wij er vandaag, in oktober 2019, ook nog wetenschap van hebben. Want we komen natuurlijk in de kerk om naar de Bijbel te luisteren. En die Bijbel, dat is een boek, dat weet ik. Maar in die Bijbel zit ook een boodschap. En dat is de boodschap van God. En hier in de kerk zitten we dus naar de stem van God te luisteren. Misschien bent u moedeloos. Misschien bent u verdrietig. Misschien bent u wanhopig. Nou, luister dan goed wat God zegt. Vrees niet. Want, zegt er in het 10 bij, ik ben met u. Zijt niet verbaasd. Nou, als we dat zo eens even op ons in laten werken, dan hebben we vanavond al heel veel te overdenken als het gaat over die boodschap van verlossing. En misschien moet u dat dan meenemen naar huis. Dat er in vers 10 staat, vrees niet. En in vers 13, vrees niet, ik help u. En in vers 14, vrees niet. Dat wordt dan zomaar achter elkaar iedere keer weer door God zelf gezegd. Wij zouden zeggen, nou, 3 keer is wel een beetje te veel. Nee, zegt de Heer, dat vind ik nou nodig om dat te herhalen. Zodat u dat goed op u in laat werken. Dat dat vanavond van Gods wegen tegen u gezegd wordt. En of u nou bekeerd bent of onbekeerd, dat u daar ook wat mee doet. Uw knieën vanavond buigt. Maar God heeft die woorden natuurlijk niet op de aarde neergelegd om ze nutteloos naast ons neer te leggen. Om te zeggen, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar goed. Ik ben vergeetachtig dominee, dus ik vergeet dat ook weer zo gauw. Daar heeft God zijn woord niet voor gegeven. God heeft dat woord gegeven, zodat we dat onthouden. Vanavond, boodschap van God, vrees niet. Als we ziek zijn, als het moeilijk is in ons gezin, we zorgen hebben in onze familie, zorgen in het persoonlijke leven, dan horen we dus vanavond van de grote God, de schepper van de hemel en van de aarde. Vrees niet. Gemeente, u bent misschien vandaag naar uw werk geweest. Wat voor boodschap hebben u daar gehoord? Hebben u misschien gehoord dat u hard moet werken of dat het bedrijf goed gaat of slecht gaat? Is dat verkeerd? Nee, het is niet verkeerd. Maar goed, u kunt er niet mee sterven. U kunt er God niet mee ontmoeten. Misschien ben u naar school geweest vandaag of vakantie gehad. Ben in een museum geweest of natuur gekeken. Het is ook fijn om daarin dingen te zien. God de schepper. En vanavond zegt de Heer tegen zondige mensen, vrees niet. En dat moet nou elke keer maar weer herhaald worden. Gods kinderen zijn er blij mee. En onbekeerde mensen moeten dat meenemen. En zeggen, Heer, staat dat echt in u? Heb u dat nou ook tegen mij gezegd? Ja, dat zegt de Heer ook tegen u. Zodat u daar nou werkzaam mee wordt. En zegt, Heere, nou ben ik voor alles bang. Maar zou u dan dat geheim willen verklaren van wat u hier in de Bijbel zegt? Vrees niet, want ik ben met u. Nou, daar kun je tot aan de zondag wel mee verder, hoor. Daar heb je denk, bid en gesprekstof genoeg mee. En we zouden nu eigenlijk amen kunnen zeggen en naar huis kunnen gaan. En het allemaal eens in de praktijk brengen. In ons bidden. In ons denken. En in ons spreken. Spreek niet. Want ik ben met u. Dit staat in Jesaja 41. We hebben al behandeld het eerste stuk van Jesaja. De eerste 39 hoofdstukken. En we hebben gezien dat de Heere daarin spreekt bij monden van Jesaja tot het tweestammenrijk. En dat dat is in de tijd van Jesaja, terwijl er de Assyriërs zijn en die belegeren Juda en die willen Juda wegvoeren in ballingschap. Dat hebben ze ook met het tienstammenrijk gedaan. Maar de Heere heeft dat kwaad afgewend. En Sanherib en Rabsaké die zijn verslagen en zijn teruggekeerd naar Assyrië. Dit gedeelte, vanaf Jesaja 40 tot het einde, Jesaja 66, dat brengt ons vanuit Jesaja gezien de toekomst. En dat brengt ons bij de Babylonische ballingschap en de terugkeer daaruit. Die ballingschap, althans de verwoesting van Jeruzalem, dat is gebeurd in het jaar 586 voor Christus. En dan die ballingen, die beginnen dan terug te keren, 70 jaar nadat de eerste groep ballingen is vertrokken. En dan keren de eerste ballingen, die keren terug in het jaar 538 voor Christus. Dus 70 jaar daarvoor zijn de eerste ballingen weggevoerd. En dan 70 jaar later komt de eerste groep ballingen komt terug. En de Heer die haalt die twee stammen terug uit die Babylonische ballingschap. Als dat nou even vergelijken in onze tijd. Stel dat iemand is in de tijd van de oorlog weggevoerd naar Duitsland. Heeft daar dwangarbeid moeten verrichten. En heeft daar 2 of 3 jaar gewoond. In ballingschap eigenlijk. En dan is de oorlog voorbij en dan mag zo iemand terug naar Nederland. Wat denkt u? Denkt u dat die man daar rustig blijft zitten in Duitsland? Nee, die wil graag weer naar huis, naar zijn vrouw, naar zijn kinderen, naar zijn familie. En naar zijn huis. Nou, zo is dat ook met die ballingen. Een heleboel zijn er gedood. Er zijn er ook heel veel gestorven. Maar de Heer heeft nog een overblijfsel. Een rest. En dat heeft God gedaan. Om allerlei redenen. Vanwege zijn genade. Maar vooral om 1 reden. Want dat hebben we zondag ook gezien. Dat volk van Juda, dat is de knecht van God. He, God gebruikt dat volk van Juda. En waar gebruikt God dat volk nou voor? Wel, dat zei God al tegen Abraham. Door middel van die oven waar die fakkel in stond. Die oven, dat was die Egyptische ballingschap, dat verblijf in Egypte, die tirannie. En daar in die oven stond die fakkel, die brandende fakkel. En dat was het licht van Gods genade. Kijk, zegt God tegen Abraham, die nakomelingen van jou, die gaan wel naar Egypte, maar die fakkel blijft branden. En met die fakkel wordt bedoeld dat uit dat volk eenmaal de Heer Jezus zal geboren worden. De Messias. En daarom komen die ballingen weer terug naar Juda en naar Sion. Dat is niet in de eerste plaats voor die ballingen. Maar dat is in de eerste plaats omdat God zijn belofte vervult. En daarom mag Jesaja van hoofdstuk 40 gaan vertellen hoe de Heer daar weer op Sion en in Jeruzalem die tempel zal herbouwen. En dat ja, eenmaal de Messias tot die tempel zal komen. En dat wat God in Genesis 3 vers 15 heeft beloofd. Namelijk een verlaten vrouw. Dat zal ook inderdaad er komen. En vandaar dat die ballingen uit Babel terugkeren. Want onder die ballingen was de drager van de belofte. Abraham is zo'n drager en Isaac en Jacob en David en Salomo. En onder die ballingen zit die drager van de belofte. En onder die ballingen schuilt ook de moeder van Christus. U weet wel die lange reeks van vrouwen die allemaal moeders van Christus hebben. Waar Rut bij hoorde, Rahab en Rebecca en Lea. En vandaar dat volk terug moet en vandaar dat volk de knecht van God wordt genoemd. Het instrument wat God gebruikt om zijn grote heil gestalte te geven. Namelijk dat het woord, de Zoon van God, vlees wordt. Nou begint Jesaja, dus in de tijd, en dat is zo'n 160 jaar voor de ballingschap en zo'n 200 jaar voor die terugkeer uit de ballingschap. Dan begint Jesaja in hoofdstuk 40 met troostwoorden. Troost, troost mijn volk. En dat is hoofdstuk 40, vers 1 tot en met 11. In de tweede plaats gaat Jesaja, dat hebben we ook overdacht, vertellen wie God nou eigenlijk is, de God van de Bijbel. Dat begint in Jesaja 40, vers 12. En dat gaat over de wateren, de oceanen en de zeeën. Ja, wie kan nou een oceaan meten? Nou, die zijn zo groot, de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan. Daar hoeven wij niet eens aan te beginnen. Want we hebben er niet eens voldoende instrumentarium voor. Stel dat je hoort dat je dat met touwen moet gaan meten. Hoeveel kilometers touw moet je dan wel niet hebben en zo. Daar kunnen wij niet aan beginnen. Kijk eens in vers 12 van hoofdstuk 40. Wie heeft met de wateren met zijn vuist gemeten? Dus God die meet die oceaan gewoon met zijn vuist. Dit is mijn vuist. God meet daarmee de wateren. Dus die hele grote watervloed valt in het niet bij de vuist, bij de kracht van God. En dan lezen we ook in dit 40e hoofdstuk, Zodat we een beetje onder de indruk raken van de God van de Bijbel. Hè? Dan moesten de Joden toen van onder de indruk raken. Dan moeten wij ook voor onder de indruk raken. Wie is nou die God van de Bijbel? Is dat nou moeilijk, ingewikkeld? Nee, we hebben het net uit onze geloofsbelijdenis gehoord wie die God is. En Jesaja schrijft dat ook op. En hij zegt bijvoorbeeld in vers 22. Hij is het die daar zit boven de kloot, hè, boven de aarde. En dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Voor God zijn wij dus van die kleine beestjes. Stelt eigenlijk niks voor. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne boek. Dus die hemel, de gelal. Het is God uitgespannen. Dus de aarde, de hemel, de mensen. Dat is allemaal ten opzichte van God. In relatie tot God. Ja, we zouden bijna zeggen, het is wel belangrijk. Maar het is natuurlijk wel heel beperkt. Het laat tot God is een mens eigenlijk het mensdom een sprinkhaan. En dat heelal, dat enorme heelal, dat is een doek. Ik heb een handdoek of een theedoek. Ja, die leggen we in de kast neer. Ja, een theedoek. Ja, dat is het hele heelal. Dat is heelal. Voor God dan net is een theedoek. Zullen we even een indruk krijgen van wie de God van de Bijbel is? Dat is ontzagwekkend. En dan zegt die God in de Bijbel: vrees niet, ik ben met u. Dat is ook een hele belangrijke gedachte bij Jesaja. Die God die woont zeer hoog. En die kijkt ook zeer laag. Want hij woont bij een verslagen hart en een verbroken geest. En daar wil hij bij wonen. En ook deze zal ik zien, zegt Jesaja in Jesaja 6. De verslagene die voor mijn woord beeft. Die ontzag vervuld is voor mijn woord. Nou, dat is dus de grootheid van God. En nu gaan we in hoofdstuk 41 stilstaan bij. Ja, dat grote verlossingswerk van God. Hoe de Heer nu die ballingen terughaalt uit Babel. En dan begint hoofdstuk 41 met Gods woord. God spreekt daar zelf. Zwijg voor mij. Hè, mij met de hoofdletter. God is aan het woord. Gij eilanden, gij inwoners de eilanden. Het is als waar alsof de Heer spreekt tot die eilanden die daar voor de Turkse kust liggen en onder Griekenland, heb je Malta bijvoorbeeld. En dat die hele noordkant van de Middellandse Zee die ligt bezaaid met eilanden. Sicilië en Corsica en Frankrijk natuurlijk en zo. Dus allemaal eilanden en bij Griekenland ook een hele reeks eilanden. En er wonen allemaal mensen op. En richt zich in eerste plaats tot de heidenvolkeren. Laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden. Laat ze dan spreken. Laat ons tezamen, zegt de Heer. Heidense mensen. Ik ben de schepper van de hemel en aarde. Treed toe. Luister. En dan kunnen we vers 2. Dan wordt er gesproken over een rechtvaardige verwekt. Ja, dan is er wat verschil in uitleg over wie daar nou mee bedoeld wordt en zo. Als u in de kanttekeningen op de Statenbijbel ziet, dan ziet u de rechtvaardige. Daar wordt Abraham mee bedoeld. Dat is de uitleg van de kanttekeningen. U weet dat wij altijd graag die uitleg van de kanttekening volgen, maar deze keer doen we dat niet. En daar hebben we redenen voor, omdat dit hele stuk vanaf hoofdstuk 40 staat in het kader van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En welk instrument gaat God nou gebruiken om die Joodse mensen weer terug te brengen in Kanaan? Daar heeft God iemand voor geroepen. God heeft een rechtvaardige geroepen, iemand die dus doet wat hij wil. Want dat is een rechtvaardige. Iemand die dus doet wat God hem opdraagt. En dan blijkt als we wat verder doorlezen, dan komen we bijvoorbeeld bij hoofdstuk 44 aan het slot. Dat blijkt dan een koning te zijn, een heidense koning. We kunnen van hem lezen in Jesaja 44 vers 28. Die van Kores zegt, hij is mijn herder. En hij zal al mijn welbehagen volbrengen. Kijk, Kores, de rechtvaardige, die doet wat God hem opdraagt. Die zal al mijn welbehagen volbrengen.
En van die Kores, die heidense koning, wordt dan in Jesaja 45 vers 1 gezegd. Alzo zegt de Heer tot zijn gezalfde. En er staat in de grondtekst Messias. Ja, gezalfde is dus Messias, het Hebreeuwse woord. God heeft die heidense koning, die dus afgoden dient en zo, gezalfd, verordineerd om zijn volk te verlossen. Zo staat dat in de Bijbel. En hier wordt dat dus ook gezegd, dat de Heer dus om zijn volk en te verlossen, om zijn raad te realiseren, daar een heidense despoot voor gebruikt. Want dat was die Kores, die Cyrus. Wie was dat eigenlijk, die Cyrus? Nou, dat was een heerser over het land van de Mede en de Persen. Pers was het. En die heeft ervoor gezorgd dat de Babyloniërs werden verslagen. En dat is de man die ervoor gezorgd heeft dat de Israëlieten weer toestemming kregen om terug te keren naar Israël, naar Canaan. En vandaar dat die Kores zo belangrijk is. Het instrument in Gods hand. Zoals Nebukadnezar een instrument in Gods hand was om de Israëlieten te straffen, om Jeruzalem te verwoesten en die Joden weg te voeren in ballingschap. Zo is Kores het instrument in Gods hand om die Joden weer terug te laten keren naar Canaan. Ziet u hoe God machtig is, ook over de heiden. En dat de Heer nou alles regeert. En dat daarom die boodschap vrees niet voor u en voor mij zo belangrijk is. En want dan komt God tot zondige mensen. En zegt, vrees niet. Komt u met een boodschap. En dan gaan we eerst eens even nadenken dat wij die boodschap zo heel erg nodig hebben. En dan verdeel ik dit stukje, Jesaja 41, vers 1 tot en met in drie stukjes. In de eerste plaats vers 1 tot en met vers 7. En daar spreekt God tot de heidenen. In de tweede plaats het stukje vers 8 tot en met vers 14. En daar spreekt God tot en met vers 16, daar spreekt God tot zijn volk, tot Israël. En tenslotte, vanaf vers 17 tot en met vers 20, daar spreekt God opnieuw tot zijn volk. En daar heeft hij een iets andere boodschap. Dus God spreekt eerst tot de heidenen. En daarna spreekt hij in het tweede gedeelte tot zijn volk, tot Israël. En waarom spreekt God nou eerst tot die heidenen? Wat wil de Heere nu in dat eerste stukje zeggen en waarom is dat, die boodschap van verlossing, nou zo nodig? Nou, als we dat stukje rustig doorlezen, dan blijkt dat dat volk van Israël, die knecht van God, die drager van de belofte, niet in Canaan zit, maar dat ze het gevangen mensen zijn. Gevangen door de Babylonische koningen. En dat ze daar dus ver wonen van Israël en ver wonen van Jeruzalem. Het zijn ballingen. Mensen in ballingschap. Die dus eigenlijk niks voorstellen. En nou zegt de Heer tegen die heidenen, tegen die eilanden. Zwijg voor mij, gij eilanden. Laat de volken de kracht van u, laat ze toetreden. Laat ons tezamen ten gerichte, want ik heb een verlosser verwekt. Die mensen zijn geknecht. Die mensen leven in een wereld van afgoderij. Dat wordt ook hier gezegd in dit stukje. Want er wordt gesproken in vers 7 over een werkmeester en een goudsmid die beelden maakt enzovoorts. En daar wonen nu die ballingen. En dan zegt de Heer, ik ga die Kores verwekken, want ze moeten er weg. Weer terug naar Canaan. Gemeente, dat is het eerste. Geknechte mensen. Te midden van de heidenen. Je zou bijna zeggen tegenwoordig, iemand die op het kantoor maandagochtend binnenkomt en de hele tent, die heeft het over de voetbal en over Ajax en weet ik wat allemaal meer. En je loopt er als het ware als een verlegen ziel rond in deze wereld. Heb je dat ook wel eens? zwijg voor mij. Dat is eigenlijk een balling zijn in deze wereld. En dat de Heer dan roept en verlost. Die almachtige God en zegt, vrees niet. Tweede plaats. Als we het stukje van 9 tot en met 16 eens doornemen. Ja, wat zijn dat eigenlijk voor mensen, die ballingen? Ja, zijn dat nou hele ferme mensen die grote vermogens hebben opgebouwd en belangrijke posities hebben ingenomen? Nou, er waren wel Daniel en zo. Maar over het algemeen stelde er bar weinig voor. Kijk maar in vers 14. Een worm Jacob. Ja, dat. Nu, die heiden hebben er de spot mee gedreven. Die hebben gezegd, zing nog een lied van Sion, wat jullie daar in die tempel allemaal zongen. Want je hangt nou die harpen aan de willig, maar dat moet je niet doen. Maak maar feest hier in Babel en in het land van de Meden en van de Persen. Dat konden ze niet. Als we dat stukje zo eens doorlezen, dan stelt dat volk daar in die ballingschap ook niet veel meer voor. Het is een in zichzelf zeer zwak en een zeer behoefte aan mechtig stelletje mens. En moeten die nou terug naar Kanaan door die woestijn heen, meer dan zo'n 1000 kilometer vanaf het Midden-Oosten, door die woestijn heen, omringd met alle mogelijke gevaren. Dat wordt natuurlijk helemaal niks. Omgeven door duistere heidense machten. Een volk wat in zichzelf ook, ja, nou ja, niet veel voorstelt. En dan tenslotte, als we het slot van dit gedeelte nog eens lezen, dan komen we dus bij de versen 17 tot en met 20. Vers 17, ellendig, noordruftig. Nou ja, ze hebben zelfs niet eens water. Een reis door de woestijn maken, dan hebben ze zelfs de meest gewone dingen die voor het leven nodig zijn, die missen ze nog. Je stelt dan niet veel voor. En als ze dan op reis gaan, dan zoeken ze water, vers 17, maar er is geen. Een tong versmacht van dorst. Nou ja, het is ook een volk wat nou aan alles gebrek heeft. Stelt niks voor en het heeft aan alles gebrek. Is dat nou ook niet een beeld van de kerk des Heren? Door alle eeuwen heen. Begint al aan het begin van de Bijbel. Daar heb je Kain. Nou, dat was een man, hè. Tjonge, jongen. Die kon me toch werken en die had me toch een veestapel en die had toch een plan gemeten. Nee, indrukwekkend. Dat was een man waar je wat aan had. En dan die stakker van Abel. Ja, zijn naam, dat stelt dan niks voor, nietigheid. Ja. Abel had een verborgen leven en Kain niet. En dat bleek wel bij het offeren. En daar heeft Kain zich geweldig aan geërgerd. Zo zelfs dat hij hem tenslotte doodsloeg. Nou, dat was Abel. Beeld van de kerk des Heren. En als we dan wat verder kijken in de geschiedenis van het heil, hè, hoe God zijn weg gaat en welk volk de Heer nou heeft hier op deze aarde. Die Israëlieten. Was dat nou een heel indrukwekkend volk met een grote cultuur en met machtige steden en met allemaal strijdwagens. Ze mochten nog niet eens strijdwagens hebben. Dus hadden nog niet eens een fatsoenlijk leger. En daar onder dat volk wilde God nou wonen. Ze mochten geen paarden hebben. En aan dat volk heeft God het land Kanaan gegeven. Het was niet, zegt de Bijbel zelf in Deuteronomium, het was niet het meest talrijke volk. Het was ook niet het volk met de hoogste cultuur. Maar het was wel een volk wat God heeft opgezocht. En we zien het hier weer opnieuw en tenslotte in het Nieuwe Testament. Ja, zegt Paulus eigenlijk. In Korinthe. Ja, En het was een grote heidense stad met van alles en nog wat te beleven. Afgoderij en geld en weet ik wat allemaal. En Rome ook een stad vol met cultuurgemeenten. Als wij er naartoe gaan, dan praten we over het Colosseum en over die gebouwen en weet ik wat allemaal meer. Mag dat niet? Ja, dat mag wel. Maar de apostel Paulus wil er ook graag naartoe. En dan schrijft hij niet een brief en dan zegt hij tegen die mensen, dan moeten jullie me de gebouwen laten zien en de renbaan en het paleis van Jupiter en weet ik wat allemaal meer. Want dat wil ik nou zo graag zien. Nee, dat wil hij helemaal niet zien. Het interesseert hem wellicht helemaal niks. Hij wil die gelovigen zien, hij wil die kerk zien. De geroepenen, de geheiligden. En zo is dat nou de hele geschiedenis door. De kerk des Heren, dat stelt voor de wereld niks voor. Dat stelt voor de duivel, nou de duivel heeft er een hekel aan. En dat heeft van zichzelf vaak hele geringe gedachten. Maar dat is nou voor God alles. En dan zegt de Heren, vrees niet. En dan gaat de Heren die mensen verlossen uit dat Babel. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar dit gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 5, 97, het zesde vers. 97, het zesde vers. Wees niet, want ik ben met u. Dat is nu die heilbrengende en die verlossende God. En die boodschap die is nodig. En in de tweede plaats krijgt die boodschap ook in dit gedeelte inhoud. Want de Bijbel, dat moet u natuurlijk goed onthouden, dat is vanaf Genesis 3 vers 15 toch vooral een verlossingsboodschap. Hoe zondige mensen verlost worden van de dood. En van de duivel, en van de zonde, en van het ongeloof, en van zichzelf. En daar hebben we de Bijbel voor gekregen. En daarom moeten we ook die Bijbel regelmatig lezen. En dan moeten we ook steeds als gepreekt wordt naar Gods huis komen, zodat we ervan doordrongen worden. Dat er nou een volkomen gewillige God is die zondaren wil redden. Want dat wil God. Dat staat wel genoeg in de Bijbel. Dat wil God en daar heeft hij alles voor gegeven. Daar heeft hij zijn zoon voor naar de wereld gestuurd. En de Heer Jezus daarvoor gestorven. Dus daar heeft God nou alles aan gedaan om zondaren te redden en om zondaren die boodschap van redding te laten horen. En laten we wat dat betreft dus nooit geen geringe gedachten hebben van God. Dan kom je wel eens tegen en dan zeggen we, ja, het is toch een uitverkiezing en zo. En dan betekent dat de deur der genade zo ongeveer op een kier staat wat God betreft. En dat er maar een paar zalig worden. En dan wordt er nog een tekst, een beetje fout geciteerd, bijgedaan uit Jeremia 3. Dat er maar één uit de stad en twee uit een geslacht is. En dan zijn er maar een paar tenslotte. En dat is al in heel de Bijbel zo, enzovoort, enzovoort. Nou gemeente, als we zo de Bijbel lezen, dan zijn we wel mis. We moeten nooit de Bijbel lezen dat we nou heel benauwd en heel krap gaan denken over God. We moeten de Bijbel lezen dat we die grote God en dat hij nou omziet naar slechte mensen. Dat is het punt. En dat er hele slechte mensen op deze wereld wonen. En die hebben al in Genesis 3 tegen God gezegd, we hebben het niet nodig en zo. En daar zit natuurlijk steeds de angel, hè, in die mensen. Dat die gewoon niet willen. En dat ze er ook niet veel zin aan hebben. Maar God gaat dat vlog wel verlossen. En dat is die grote heilsboodschap hier in hoofdstuk 41. En ik heb net dat stuk verdeeld in drie stukjes. En dat doe ik nou weer opnieuw. En dan gaan we in die eerste zeven versen eens even kijken. Wat doet de Heere? Wat zegt de Heere daar? Bijvoorbeeld in vers 4. Ik, de Heere, die de eerste ben. En met de laatste ben ik dezelfde. Kijk, tegenover de heidenen, en dat stelt God tegen zijn volk, is de Heer de Almachtige. Hij staat aan het begin van de schepping. Hij staat ook aan het einde van de geschiedenis. En alles wat er gebeurt in deze wereld, dat wordt door hem en door niemand anders bepaald. Dat is een hele diepe gedachte, hè? Dat is een gedachte die vanaf Genesis tot Openbaring terug is te vinden in de Bijbel. En die we hier dus ook lezen. Ik de Heere die de eerste ben. En met de laatste ben ik dezelfde. Ik verander helemaal niet. Ik voer mijn raad uit in deze wereld en het gaat precies zoals ik dat wil. Ik doe mijn welbehagen. Ja, zegt u. Dat is natuurlijk best wel een lastige, hè? Ja, zolang het goed gaat in ons leven, kunnen we dat allemaal heel braaf beamen. Ja, natuurlijk. Als je jong bent en je groeit op en je wordt ouder en je gaat trouwen, je krijgt een gelukkig gezin en fijne kinderen en een leuk huis, een mooi inkomen. Oh, we worden zo gezegend, het is zo, ja, echt, daar kunnen we God alleen maar dankbaar voor zijn. Dat mag ook. Het wordt natuurlijk anders als het een beetje anders loopt, hè? Ja, als je alleen blijft. Als je vrouw of je man sterft. Als je ongehoorzame kinderen krijgt. Kinderen die andere wegen gaan. En dan toch maar belijden, hè? Dat het allemaal niet buiten God omgaat. En dat de Heere dat ook bestuurt. En Paulus die zegt er zelfs bij, in Romeinen 8, dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen, dus ook de nare dingen, zullen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus de Heere zegt tegen die heidenen, het volk zegt het, en dat het blijkt, ik ben de Almachtige, ik bestuur alles. En ik doe dat tot heil van mijn volk. Dat is één. Dat is God van de Bijbel. Dezelfde. Verandert niet. Hij voert zijn raad. Niet dat we dat nou kunnen begrijpen. Dat moet u ook nooit proberen. U moet niet proberen God na te rekenen. U mag natuurlijk wel de waarom vragen hebben. Dat heeft elk mens. Maar dan moet je erom vragen, vooral brengen op je knieën. Heer, nou begrijp ik het niet meer zo goed. En dan weet u hoe het is. Wil u me dan een beetje helpen vandaag? Dat ik zeg het een beetje eenvoudig, dat u het begrijpt. En als u dan niet meer met uw kinderen kunt praten, of u kunt niet meer met uw man of met uw vrouw praten, dat u overleden, dan met God praat. Want daar hebben we het gebed voor gekregen. Ben ik daarin duidelijk? En doet u dat nou ook? Hebt u dat gebed, vindt u het fijn om te bidden? Ik zeg het even een beetje eenvoudig. Stel je een beetje in de problemen en zo, en het is fijn dat je met je man of met je vrouw kunt praten, met je kinderen. Heb je een klankbord? Ja. Als dat nou wegvalt, dan zegt de Heer, vrees niet. Ik ben met u. Kom maar, praat maar met me. Vertel maar. Vertel alles maar wat er in je hart is. Ja, maar dat moet dan eerbiedig. Het openbare gebed moet altijd eerbiedig. Maar dat persoonlijke gebed, gemeente. Hiskia die piept als een zwaluw en die kit als een duif. En dat vond God helemaal niet erg. En dan kan er ineens een vrouw die er helpt. En dat vond de Heer Jezus ook niet erg. Kent u dat nou ook? Hij zou zijn knieën maar 's ochtends overdag. Of op een andere plaats die er staat en dan vouw je handen, Heer. Wil u me nou helpen vandaag? Dat is de almachtige God, hè? En die komt tot ons in de Bijbel. En dan in de tweede plaats. En dan gaan we naar het tweede stukje in het hoofdstuk. Vers 9 tot en met vers 16. Of vers 8 tot en met 16. Ja. Dat is de God van heil. De God van de almacht. De God van heil. En dan lees ik in vers 8. Ik heb Jacob verkoren. God heeft Jacob lief. Met een eeuwige liefde. Nou, ik begrijp dat daar zouden we ook een hele avond over kunnen preken. Gods eenzijdige zondagsliefde. Dat wordt voor Gods kinderen nou zo'n groot wonder. De apostel Paulus raakte daar nog nooit over uitgedacht. En hij zegt ook tegen die mensen in Rome, de gelovigen, geroepen heiligen, geliefde Gods, door God van eeuwigheid geliefd. En dat is onvoorstelbaar. Vandaar ook dat die uitverkiezing niet een muur, maar dat is de troostleer van de kerk des Heeren. Ik zeg er onmiddellijk bij, dat is natuurlijk niet het begin van de weg der zaligheid. Die verwarring kom je natuurlijk ook weer geweldig veel tegen. Hè. Dan zeggen mensen, ja, maar dan moet je wel weten of je uitverkoren bent. Nou, daar moet u dus niet mee beginnen. Nee, u moet weten dat u zondaar bent. En dat God een zaligmaker zond in de wereld om zondaren te redden. En als dat waar is, dan leert de Heer u ook vervolgens wel de uitverkiezing. Want die staat natuurlijk in de Bijbel. God leert alles wat in de Bijbel, dat leert hij zijn kinderen. En in die uitverkiezing ligt het zo eeuwig vast. En God die ook opzoekt in zijn genade. Vrees niet, want ik ben met u. En dan zien we in vers 13, want ik, de Heere, de verbondsgod, uw God, grijp uw rechterhand. Ja, dat wijst natuurlijk op Gods genade in Christus, op de verdienende genade Gods. En dat is natuurlijk de grote inhoud ook van de prediking en van het leven van al Gods oprechte kinderen. U weet het wel, die worden allemaal ontdekt aan hun verloren staat. En dan schrikken ze, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar daar kunnen ze natuurlijk niet in blijven. Kijk, dit is in de Christen, dat is een prachtig boek natuurlijk. Hè. Dat, ik heb het afgelopen zondag gezegd dat u dat nieuwe boek van professor Baars koopt en eens gaat lezen. Dat is een prachtig boek. En dan begint die weg van ontdekking, die begint dat Christen in die stad des verderfs zit, maar dan niet blijft zitten. Nee, dan moet hij uit. En dan gaat hij op aanwijzen van evangelist op reis. De Christenreis. En dan gaat hij naar die stad die fundamenten heeft. Ja, want we moeten wel gered worden. Hè? En dat is het hart van heel het evangelie. De redding door de persoon van de middelaar. En door het op rechte geloof in hem. Ik wil dat nog wel even benadrukken. Want wie gaan er nou naar de hemel toe? En sommige mensen, dat zijn de mensen die heel serieus zijn. En soms zeggen dat zijn dominees. En anderen zeggen dat zijn mensen die ja, veel hun ellendekennis bewenen en zo. En dat is natuurlijk allemaal, dat zijn belangrijke dingen, echt waar hoor. Maar als u tenslotte gaat sterven en voor Gods rechterstoel staat, is maar één ding belangrijk. Het is of we nou door een oprecht, door een waar geloof aan de Heer Jezus zijn verbonden. En al het andere is niet van belang. Echt waar hoor, dat is echt, dat is wat de Heer leert hier in dit leven. Dat er maar één is die mij kan redden. En dat is de God van het verbond, de Heer, die in zijn genade, in Christus, verloren zondaren opraapt. En waar hij opraapt, gaat die zondaren die Christus door het geloof ook omhelzen, eigenen. He, dus dat oprapen en dat omhelzen, dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Waar God het ene doet, gebeurt ook het andere. Dus moet u maar een beetje onthouden. Denk er maar eens wat over na. Dus dat Gods verkiezende, Gods ja, verbondsgenade in Christus. En tenslotte ook de toepassende genade. Keer op keer lezen we op mijn knecht. Ik help u. Vrees niet. Ik help u. Ik ben uw God. Dat maakt het persoonlijk. Het is natuurlijk goed dat we in het algemeen naar de kerk komen, dat we luisteren. Het is ook goed dat we in algemene zin in de Bijbel lezen. Maar het moet natuurlijk wel persoonlijk worden in ons hart. En dat is, moeten we ook niet gering overdenken. Hè? Dat dat wel persoonlijk wordt toegepast. En dat we daar ook voor 100% bij betrokken zijn. Dat verstaat u toch wel. Dat er dingen gebeuren tussen u en God waar u alleen maar van weet. En dat geloof wordt geplant. En dat geloof ook wordt geoefend. Vrees niet. Want ik ben met u. Met u. Ja, dat zijn nou de verborgenheden van het geloof, hè? Dat God nou die vreemde ballingen, die daar in de vreemde heerschappij zaten, komt op te zoeken en zegt: ik ben met u. Ik ben met u in Babel. Ik ben met u door de woestijn. Ik ben met u straks in Kanaan als die tempel weer herbouwd moet worden. En ik ben met u en ik zal voor alles zorgen. Heer der Heerscharen, uw maker is uw man. Nou, dat zijn die persoonlijke dingen. Dat is de God van volkomen zaligheid. En dan tenslotte nog het derde stukje bij mijn tweede gedachte. U weet wel, dat was vers 17 tot en met vers 20. God is de Almachtige. God is de Heilrijke. En God is ook de Schenkende God. Dan kijk, jong en oud, we moeten natuurlijk ook goed tegen elkaar zeggen dat het de dienst is hier, dat is een goede dienst. De dienst van de duivel, dat is een waardeloze dienst. Ja, dat lijkt zo op het begin niet, want de duivel die heeft natuurlijk de zonde verpakt in heerlijke middelen en heerlijke pillen en het smaakt allemaal geweldig, maar het is een waardeloze dienst. En de dienst van de wereld eveneens, maar die dienst van God. Kijk maar in het laatste stukje, vers 17. De ellendigen en de driftigen, dat zijn mensen, zoeken water. Maar er is geen hun tong versmacht van dorst. En dan lees ik, ik de Heer zal hen verhoren. En in vers 18 lees ik, ik zal rivieren op de hoge plaatsen open en fonteinen in het midden der valleien. Dus wat zegt de Heer nu? Hij zegt, ik ben de verkiezende God, ik ben de heilrijke God en ik ben ook de uitdelende God. En dan deelt God niet mondjesmaat, een klein kommetje of een klein bekertje uit. Nee, fonteinen. Nou, we weten allemaal dat een fontein is een beeld van overvloed. Water in de woestijn. Eten, drinken. Dat zijn de beelden die Jesaja gebruikt, die God zelf gebruikt. Om nu die dienst van de Heere als het ware op het alleraantrekkelijkst voor te stellen. Er staat in Openbaring 13 ook een mooi voorbeeld van die koopman die op de markt van vrije genade staat en dan die waren allemaal neerlegt op zijn kraam en zegt, kijk, ogenzalf, witte klederen en goud, en dat is nou allemaal verworven door mijn zonen, dat is nou beschikbaar voor behoeftige arme mensen. Kom tot de water. En als God wat uitdeelt, gemeente. Ja, als de duivel wat uitdeelt, wat deelt de duivel uit? Nou, de duivel die deelt, aanvankelijk lijkt dat wel wat. Maar tenslotte is het, of het wordt ruzie, of je krijgt er ellende mee, of weet ik veel wat allemaal. Daar is de duivel het allemaal om begonnen. Oorlog maken, ruziemakerijen, noem maar op. De wereld is er vol mee. Leugens en God nou wat geeft. Och gemeente, dat is zo goed. Echt, we hebben een goeddoende God hoor. Heel de Bijbel. Het is ook een rechtvaardige God, het is een heilige, maar het is ook een goeddoende God. En als God nou een mens bekeert, wordt stilgezet, dan krijgt hij natuurlijk te zien wie hij zelf is. En dat is niet best. Maar dan krijgt hij ook iets te zien wie God nou is. De God van de Bijbel, de God van Gods volk, de God waarvan hij hoort. Die God wordt de realiteit in zijn leven. En ik kan die God niet meer missen. Want dat is de bron van het hoogste goed. Dan leest hij eens in de Bijbel daar wat over. Dan denkt hij, tjoe, zou dat nou waar zijn? Zou dat nou ook voor mij kunnen? En dan hoort hij daar eens iemand wat over zeggen. Dan wordt hij een beetje jaloers. Ja. En zo krijgt hij, ja, dat er in die God te vinden is. Daar krijg waar. Zulke mensen zitten ook door de week meestal wel graag in de kerk. Dan horen ze een zinnetje. Vrees niet, want ik ben met u. En zo blijft soms zo. Heb je dat nu ook? Misschien zitten er wel mensen in de kerk die, ja, dus naar de kerk gesleept. Een beetje moe. Een beetje verdrietig. Een beetje moedeloos ook. Kan ook nog bekeerd kunnen worden. En dan zegt de Heer dus ook maar vanaf de preekstoel, vrees niet, want ik ben met u. Ben je dan bekeerd of zo? Nee, maar dat zijn dan woorden die als het ware, ja, je kunt eigenlijk niet begrijpen dat God dat nou tegen jou wil zeggen. En dan zou dat toch waar zijn, hè? En dan krijgt dat woord zomaar een beetje handen en voeten in je leven. En hoewel we beginnen de zondag. En dan lees je thuis nog eens over en dan buig je je knieën. Heer, heb ik het nou wel goed gehoord? Was dat nou wel van u of heb ik me dat nou wijs gemaakt? En, nou, zo krijg je dan dat, ja, dat vindelijke leven. Dat heel persoonlijke. Vrees niet, want ik ben met u. Nou, dat was mijn tweede gedachte. En mijn derde gedachte, dat was de zegen. Het is ook bijna tijd. Dus eerst is die verlossing God, hè, dat de Heer dat volk opzoekt, nodig. In de tweede plaats heeft dat inhoud, verkiezende genade. Verlossende genade en schenkende genade. En dan tenslotte, ja, dan lezen we ook over allerlei zegeningen. We lezen bijvoorbeeld in vers 1 tot en met 8. Hoe de Heer afrekent met de vijanden en dat hij spot met al die dwaze afgoderij. Ja, die afgoden, dat staat in vers 6 en 7, dat zijn zulke domme dingen. Die wiebelen en die waggelen, je moet er zelfs nog een speciale spijker om ze stevig te maken. Ja? Dus Jesaja drijft de Heer, drijft er zelf een beetje de spot mee. Hij zegt, die afgoden, dat stelt dan niks voor. En de duivel en al die helse machten. Laat er je oren niet naar hangen, want het is echt allemaal lucht. Er is maar één wat waar is, de God van de Bijbel. Dat is de God die zondaren wil zalig maken. Dat is de God die wonderen doet op wonderen hoor. Die God die waakt ook over zijn volk, vers 9 tot en met 16. Vrees niet, gij vormt je Jacobs. Vers 14, volkje Israël, ik help u. Spreek de Heere, uw verlosser is de heilige Israëls. Nou, wat hadden die ballingen nou nodig? Ja, die hadden best wel hulp nodig, want ze hadden niks. Nou, ik help u. Ik zal bij jullie zijn. Je hoeft aan mij echt niet te twijfelen. Dat is wat hier letterlijk staat, hè? En dat wordt keer op keer herhaald. Op allerlei woorden zegt de Heer, ik ben met u, ik ben bij u en ik help u. Ik zal zorgen dat u er ook echt komt. En dat is bij Egypte. De Heer heeft dat volk uitgeleid. De Heer heeft dat volk bij Kanaan. God heeft niet gezegd, jullie komen er niet in. Het volk wilde er tenslotte niet in, maar de Heer wilde dat wel. Maar het volk dat begon te mopperen. En het volk dat begon te murmureren. Maar het lag niet aan God. Je hebt wolkolommen gestuurd en vuurkolommen. En je heeft eten, geen manna en kwakkels. De kleren versleten zelfs niet. Zo heeft de Heer voor dat volk. Zo is het nog. Nee, over God doen we echt niet te klagen. De God van de Bijbel, daar moet u nooit over klagen. Hij is een God die bevrijdt. Hij is een God die verzorgt. En is een God die ook verzadigt en vernieuwt. Want dan lees ik bijvoorbeeld in vers 19. Hè? Vers 17 tot en met vers 20. Ik zal in de woestijn de cederboom, de sittimboom, de mitteboom, de olieachtige boom zetten. Nou, dat zijn allemaal heerlijke bomen. In een dorre, kale woestijn, daar zet God heerlijke bomen neer. En dan lees je nog over een dennenboom en een beuk en een busboom. En wat wil je daar nou mee zeggen? Nou, die woestijn is woest. En God laat de bomen in groeien. Een symbolische taal van dat de Heer daar vele dingen zal doen. En straks in Kanaan, die tempel en Jeruzalem is allemaal kapot. Tempel verbrand, de huizen kapot. En je zegt, denk u nou niet dat ik die zit in bomen in de woestijn kan laten groeien. Dat ik daar niet voor zal zorgen. God zorgt echt wel voor zijn volk. Hoor. Gemeente, dat wordt hier met allerlei beelden duidelijk. Hoe de Heer zal zorgen. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn erf en gunst volk niet begeven. Nou, dat is nou Gods verlossing van ballingen naar Babel. Vrees niet, want ik ben met u. Misschien zegt u, dominee, ik heb wel geluisterd vanavond, maar weet u, ik ben nog onbekeerd. Dus het zal wel niet voor mij zijn. Dat klopt. Als u zo praat en zo redeneert, dan is het helaas niet voor u. Maar dan moet ik u er wel bij zeggen dat dat aan u ligt. U kunt de schuld daarvan niet op God schuiven. En God die zegt het, en de Heer wandelt u na. Nou, misschien hebt u er geen belangstelling voor, of misschien zegt u, ja, ik had altijd gedacht dat. En, ja, met altijd gedacht. Mag ik u ernstig waarschuwen daar dan mee op te houden met dat verkeerde denken? En nou is heel eenvoudig het woord van de Heer ernstig te nemen. En het God vanavond bij monden van een stembanden van de knessen, vrees niet, ik ben met u. En als dat geen praktijk is in het leven, die zegt dat u zometeen de kerk uitgaat, dat u niet gaat zitten redeneren. Want redeneren, dat laten we aan de godsdienst over, dat laten we aan de wereld over. Wij prediken het evangelie. En dat evangelie, dat is binnen of buiten, dus dood of leven. U valt ervoor of u loopt gewoon door. Vrees niet, want ik ben met u. Dat u nou niet gewoon doorloopt. Hij zegt, Heer, nou ben u wel bij mij gekomen. Nou laat u dat woord ook wel klinken. Maar het is zo verschrikkelijk met mij gesteld. Dat ik nog liever de wereld en de hel heb dan u. Dan heb u dus wel wat werk te doen de komende weken. Hè? Dan heb u die God maar aan te lopen als een waterstroom. En weet, het is een goede God echt. Kan dat niet genoeg benaderen? Overvloedige fontein, zegt hij, doet het bij van alle goede. Zo onbekeerd als u bent welkom. Misschien zegt u, ja, maar ik vind het zo moeilijk. Dan heb ik vanavond over die verlossing gehoord, dat het hoofdstuk dan nog weer eens doorlees. Het is zo moeilijk, zo moeilijk. Het zal toch op een eeuwigheid aangaan. Nou, ik hoop dat dat zo is wat bij u mag functioneren. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, waar maak je nou te druk om? Ik ga naar de kerk, ik lees in de Bijbel, ik ga naar de hemel. Ja, Bunyan noemt dat onkunde. Want zo gaat dat natuurlijk niet in het Koninkrijk Gods. Nee, de Heer die gaat wel eerst eens even met de mens in de diepte. En dan vertelt hij ons eerst eens waar nou de haper zit in ons leven. En gemeente, dan moeten we ervan af en we God de schuld geven. En dan moeten we gaan billijken dat wij de schuldigen zijn. En dat als God niks aan ons doet, dat hij dan nog recht is. Dat is een beetje moeilijk hoor. Maar dat God, wat wij zo verknoeid en verzondigd hebben. Dat als God ons zou laten liggen, dan kunnen we God geen onrecht toeschrijven. Ja, maar zou God dan wel naar mij willen omzien? Moeilijke vraag, hè? Maar het antwoord is ook heel eenvoudig. Begin dan niet te piekeren over uw gewilligheid, want die is er gewoon niet. En dan gaan we denken, ja, ik heb toch al een beetje dit, en ik ben toch wel dat, en ik vind toch wel... Nee, u wilt niks. Wij zijn hele onwillige mensen. En weet u wat het geheim is? Er stond in deze wereld een kribbe. En er stond op deze wereld een kruis. En daar hing een gewillige zaligmaker. En die zaligmaker wens u te breken. De volkomen gewilligheid van deze in voor onwillige mens. Heb u hem al nodig gekregen. Ging hij al schitteren voor uw oog. Er staat in de Bijbel dat de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Is dat niet te begrijpen eigenlijk? Dat nou de Zoon des Mensen in deze wereld is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Vrees niet, ik ben met u. En misschien zegt u, ik heb toch iets van dat geheim mogen leren in mijn leven. dat is groot. Dat is zo onnoemelijk groot. Dan mag ik u daar gerust mee feliciteren. En weet u wat daar dan mee samenhangt? Hoe meer dat nou gestalte krijgt. Hoe geringer je wordt in eigen oog. Hoe minder je dan kunt begrijpen. En hoe groter die persoon van Christus wordt. Paulus zegt niet voor niks. Christus is alles. Er is een eeuwigheid voor nodig. Om die gezegende persoon de lof, de eer en de aanbidding toe te brengen die hij eeuwig waardig is. Vrees niet. Ik ben met u. Amen. Slotzang gemeente Psalm 95 vers 4. 95 het vierde vers. Want hij is onze God en wij en wat er verder volgt. Heft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.